6. Dat is het rapport van de Rekenkamercommissie. Voorzitter.
Ik dacht dat ik ook vragen aangemeld had.
Nee, u had geen vragen.
Dan is dat niet doorgekomen blijkbaar.
Helaas.
Nou.
Vinden we het sneu? Wat doen we ermee? Zeg het maar. Als het erg dwingt, dan wil ik u de gelegenheid geven waar u zegt van... Kort.
Waarom? Ik bedoel...
Alle één.
Nou, dat gaat even over het volgende. Dat gaat ook over handhaving en verstoring van de openbare orde. Veel jongeren maken in het weekend gebruik van de bus naar Markenessen, naar de disco. Ja? En als die bus weer terugkomt met jongeren in Emmeloord, dan doen jongeren dingen die ze niet mogen doen, namelijk plassen tegen de watertoren. Nou, dat is slecht voor de voegen, dat kan niet, dat snappen wij allemaal. Of ze doen het tussen de bosjes in het voorhuis. En dan is er meneer de motoragent, die geeft ze een bekeuring van 30 euro. Nou, dat moet ook niet kunnen. Vroeger was daar een openbaar toilet bij het oude busstation en we zouden graag zien, en daar hebben we de volgende vragen over. Ik zal het eerst even over die veiligheid hebben. Vindt u veilig uitgaan en thuiskomen nog steeds van groot belang? Dat vraag ik aan het college. En twee is zo ja, vindt u het dan ook van belang dat er in het weekend een mobiel openbaar toegankelijke toiletvoorziening aanwezig is, zodat er geen bekeuringen meer uitgedeeld hoeven te worden? En drie, bent u bereid om hier invulling aan te geven, zodat wilplassen en bekeuren tot het verleden gaat worden? Eigenlijk eenzelfde vraag. Het is heel simpel en graag ook een simpel antwoord. Dank u wel.
Volgens mij behoort uw vraag bij de burgemeester. En bij afwezigheid van de burgemeester kijk ik eventjes naar de overige collegeleden of er iemand het aandurft om op deze vraag een antwoord te geven. Meneer Schutte. Meneer Vermeulen.
Ik zou haar zeggen welke zeikert zullen we nu doen. Ja. Het lucht overigens wel op als je hoge nood hebt, maar goed, dan moet het niet tegen een pollentoren doen of zo. Nou inderdaad, openbare orde en veiligheid, dat hoort inderdaad bij de burgemeester. Dus daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Wat wel gezegd kan worden, dat we hier hebben hier BOA's, buitengewone opsporingsambtenaren. En ik zou even na moeten kijken of dit ook binnen hun bevoegdheden valt. Daar zou een signaal misschien van afgegeven kunnen worden. Maar ik kan me wel voorstellen, uw suggestie van het plaatsen van toiletten, dat daar misschien nog eens een keer naar gekeken zou moeten worden. Maar ja, ik vraag me wel af, hoe moet je dat nou weer doen? Wie betaalt dat? Wie houdt dat schoon? Ik weet het niet. Misschien is dat iets voor sponsoring door Chez André of zo. Maar goed, ik denk dat het handig is dat we deze vraag gewoon eventjes schriftelijk verder beantwoorden. Met name dacht ik, het BOA-verhaal, dat leek mij nou niet zo'n hele gekke. Maar ik zal dat nalaten kijken of dat ook binnen hun bevoegdheden valt.
Nou, allereerst, onze angst bestaat dat als dit soort dingen elk weekend gebeuren, ik zeg niet dat het dat elke weekend gebeurt, dat de jongeren een andere manier van uitgaan, dus een andere manier van vervoer gaan kiezen. Dat moeten we dus niet hebben, want dan spannen we het paard achter waar. En twee is, van, u zegt van ja, we moeten eens even kijken. Nou, we zijn met centrumontwikkelingen bezig. En in die fietsenstalling, daar zou je bijvoorbeeld iets kunnen realiseren. Maar dus, daar heb je het niet mee opgelost, want ja, als dat nog 2 jaar duurt, dan zo lang kunnen ze het niet ophouden. Maar het zou met een mobiele toiletvoorziening, zoals we dat bij het Piepenfestival zou ook goed kunnen.
Uw vragen zullen in ieder geval ook even meegenomen worden, omdat de portefeuillehouder niet aanwezig is, meneer Nijdam. Dus er zal op een ander moment even op teruggekomen worden. Dat brengt ons bij agenda punt 6. De Rekenkamercommissie die heeft onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de gemeente in de afgelopen 3 jaar en de uitvoering daarvan. Het rapport hiervan dat zal door u ingeleid worden door de heer Put, dacht ik, van de Rekenkamer. En aan hem geef ik graag het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als ik zo beluister, dan is handhaving op zich een aardig onderwerp. Dus het is toch een goed onderzoek geweest wat we hebben gedaan, denk ik. Wij zullen de presentatie in de kopstaartmethodiek doen. Ik neem de kop voor mijn rekening. De heer Henry Potman zal het middenschip doen. En ik doe vervolgens ook nog een keertje een staartverhaal aan vastknopen. Handhaving op orde. Onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Is het handhavingsbeleid op orde? Of is de handhaving op orde? Nou, de hoofdlijn eigenlijk die wij zeggen van ja, het is aardig op orde wat wij hebben kunnen zien. De doel en de vragen van het onderzoek waren eigenlijk: hoe zit het met de effectiviteit en doelmatigheid van het handhavingsbeleid? Wat is de verhouding tussen het gemeentelijk beleid en de uitvoering in de Noordoostpolder? Maar ook, hoe staat het met de toekomstige ontwikkeling van de uitvoering in de regionale uitvoeringsdiensten, RUD's? Die landelijk, maar ook lokaal veel aandacht vragen. Als we kijken naar handhavingstotaliteit, dan zien we een aantal ontwikkelingen, een aantal positieve ontwikkelingen. We zien dat de organisatie en de formatie op dit moment aardig op orde is. Dat is wel eens anders geweest in de historie. Maar als we nu kijken naar de taken die uitgevoerd moeten worden, en ook in relatie naar wat uiteindelijk naar de regionale uitvoeringsdienst wordt overgeheveld, dan zien we toch dat het een aardige op orde is qua organisatieve zin. We zien ook dat er planmatiger en professioneler wordt gewerkt. Er is een duidelijk handhavingsplan, uitvoeringsplan. En er wordt duidelijk systematisch ook gewerkt. We zien ook een integraal en ook wel pragmatische informele afstemming intern. Dus er wordt wel integraal gewerkt. Maar de afstemming die gaat ook wel redelijk pragmatisch en informeel. Het instrumentarium wat is ontwikkeld, dat is goed. Dat kan de stand van de tijd, de huidige tijd, goed doorstaan. En het handhavingsuitvoeringsplan, dat gaat gepaard met de nodige risicoanalyses. Ook de samenwerking met de Milieusamenwerkingsdienst Flevoland, MSF, die is goed. Dus dat zijn een aantal interessante positieve ontwikkelingen die wij in ieder geval hebben geconstateerd tijdens het onderzoek. En in ieder geval de onderzoeker, de heer Potdam, zal verdere vragen nog gaan beantwoorden. In ieder geval ook de andere sites doorlopen.
Ja. Ja, ik hou het kort. Even bij aansluitend kun je inderdaad zeggen dat de gemeente nog wel van een eindje komt. Het is nog niet zo lang geleden dat zowel de inspectie als ook de provincie de nodige kritiek hadden op de wijze waarop handhaving hier uitgevoerd werd in deze gemeente. En daar zijn de afgelopen jaren zijn daar flinke verbeterslagen in gemaakt, zoals net de heer Put ook al aangaf. Met name op het vlak van het management van de cluster handhaving zijn er belangrijke slagen gemaakt. Je kunt zeggen dat het lukt om eigenlijk de state of the art, wat we in Nederland met elkaar bedacht hebben, hoe je handhaving moet aansturen, handhaving, uitvoering, vorm moet geven, dat we daar hier in Noordoostpolder vooraan in de rij staan. Er zijn ongetwijfeld gemeenten die het beter doen, maar de aansturing en net zoals ook aan werd gegeven, de analyses om het zogenaamde handhavingsuitvoeringsprogramma te maken, dat zit, het hub zoals het heet, dat zit wel goed. En ook in de praktijk, je ziet, we hebben niet, dat zal u wellicht verrassen, maar misschien ook niet, we hebben niet de zaak Knoppers als aparte casus onderzocht. Want dat is ook een vrij atypisch geval mogen constateren. We hebben wel gezegd van sommige trajecten duren wel wat langer, kosten daardoor ook wel veel tijd en energie en zijn daardoor misschien ook wat minder efficiënt dan je zou wensen. Maar over het algemeen lukt het toch om niet dwangsommen te moeten innen, om niet tot bestuursdwang over te gaan. En dat betekent dus in feite dat je met de handhavingsuitvoering toch als gemeente effectief bent. Wel is het zo dat dat in heel veel concrete gevallen altijd weer moet bedenken van wat, en dat kost ook voor een deel tijd, wat voor kaders, inhoudelijke kaders hebben we liggen zodat we goede afweging kunnen maken. Wat is redelijk om nu handhaving door te zetten, ja of nee? En dat heeft onder andere te maken, en ik begrijp uit de gesprekken die we hier hebben gevoerd, u houdt niet van voortdurend allemaal beleidsstukken maken. Dat heeft ook een zeker aantal voordelen. Maar af en toe dan heb je wel behoefte om toch te weten, wat is nu het kader van waaruit ik wil werken? Ik heb al gezegd, de gemeente komt wel van nou niet van ver, maar toch wel van een eindje dat het niet zo optimaal was. En terwijl het onderzoek ook gestart is en in gang is gezet, ook op dat moment, zijn er nog een aantal zaken waaraan gewerkt. We hebben geconstateerd dat de verslaglegging, zoals die werd gedaan, dat die in feite nog niet zo aansluit op wat je van verslagen zou verwachten. Hè? Dat je aangeeft van wat doen we, wat zijn de doelen, wat hebben we gedaan en wat zijn daar de effecten van. Maar er is aangekondigd dat de verslaglegging in 2012-2013, wat dat betreft, dat daar ook een aantal slagen worden gemaakt. Dus in die zin is de gemeente goed onderweg. Op het dia die je nu voor u ziet, dit gaat over de betrokkenheid van de raad. Want daar is wel iets bijzonders aan de hand. Aan de ene kant is het aan het college van BMW om politiek bestuurlijke sturing te geven aan de handhaving. De gemeenteraad wordt in de wet daar niet specifiek een taak aan toegekend. Maar u heeft als raad op grond van de gemeentewet wel een algemeen kader stellen en controlerende taak. En in dat kader zou je wellicht ook als raad wat nadrukkelijker in beeld kunnen zijn. In feite was daar net al even een voorbeeld van om te zeggen van ja, als je nou als gemeente in het ene geval zus handelt, wat betekent dat dan voor de schuurtjes enzovoorts? Dat zijn afwegingen, daar kunt u vragen over stellen richting het college. Maar je kunt ook voorstellen, het hoeft niet, je bent er niet toe verplicht, maar dat je daar met z'n allen als raad een bepaald kader, een bepaalde denklijn in neerlegt. Dat is aan u om af te wegen, en het is in samenspraak met BMW dat te oriënteren, om dat neer te geven. Maar u geeft dan aan zowel het college als ook aan de individuele uitvoerders, geeft u een bepaald houvast mee. En het geeft ook een bepaald legitimiteit van optreden. Als u als raad zegt van bij ons, we gaan hetzij op blik op stuk beleid, hetzij we waarschuwen een aantal keren, hetzij we gaan met een bepaalde manier om met gedogen, dan weet ook de burger hoe deze raad erover denkt. Dus dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen van nou, wij willen daar toch wat meer dan we tot nu toe hebben gedaan als raad, raadsbreed, een aantal kaderstellende uitspraken over doen. Om de handhaving, om daar wat meer vorm en inhoud aan te geven. Want waar gaat het om, en dat is wat we ook in het rapport zetten, handhaving is eigenlijk een onderdeel van het beleidsproces. Het gaat niet alleen om het mooi maken van het beleid, het vaststellen van een mooi beleid en uiteraard ook uitvoeren, maar ook voor verschillende terreinen waar we het hebben over geboden en verboden, daar speelt handhaving, is een integraal onderdeel van dat proces wat je niet moet vergeten. En als je dan eigenlijk wel iets over de inhoud wilt zeggen, dan zou je eigenlijk ook iets moeten willen zeggen over de wijze waarop het wordt uitgevoerd, maar ook over de wijze waarop je met de handhaving wilt omgaan. Dus in die zin is dat, en dat gebeurt in een aantal gemeenten, gebeurt dat ook. U heeft dat tot nu toe niet voor gekozen, maar de heer Put zal er straks wel over zeggen, dat zou je wel kunnen doen. Het is ons opgevallen dat de raad behoudens kleine en grote incidenten er niet systematisch aandacht aan wordt besteed in deze raad. En dan kom ik over, wat mij betreft de laatste sheet, ook in relatie tot de regionale uitvoeringsdienst, waarin de gemeente gaat participeren, omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Ook daarvoor geldt, straks wordt die uitvoering op afstand gesteld en ik denk dat je als gemeente geholpen bent en eigenlijk ook die regionale uitvoeringsdienst, als duidelijk is op welke wijze hier in deze gemeente, Noordoostpolder, als onderdeel van dat grote gebied, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, als je aan kunt geven hoe je wilt dat hier met handhaving wordt omgegaan. We hebben onderzocht, dat is ons gevraagd, om het effect van het feit dat informatie overgaat van de gemeente naar de regionale uitvoeringsdienst, om daar om te kijken van wat betekent dat nou? Hou je dan nog wel wat over? Wat zelfstandig, wat body genoeg heeft in de gemeente? Nou, het feit dat u al, en de heer Put heeft dat net ook gememoreerd, al een flink aantal jaren goed werkt met de milieusamenwerking Flevoland. Dat ook blijkt dat daar op een goede integrale manier, op een goede manier informatie wordt uitgewisseld met de gemeente, dat dat goed loopt. Dat betekent dat eigenlijk de consequenties in termen van personeel wat overgaat, dat die zeer beperkt zijn. Uiteraard is het wel zo, er zijn een aantal aandachtspunten. De communicatielijnen worden langer, hoe je het ook wendt of verkeert. En dat betekent eigenlijk dat en dat is een beetje in het handhavingsbeleid in Nederland, het gaat een aantal kanten op. Aan de ene kant is het belangrijk om te integreren milieuregelgeving, bouwregelgeving, andere regelgeving. Aan de andere kant ziet u dat er ook ingezet wordt op schaalvergroting, professionalisering, minder kwetsbaar. En dat nu, in elk geval wat betreft de basistaken die overgaan van deze gemeente naar de uitvoeringsdienst, de milieu, dat in feite het milieu weer losgetrokken wordt van bouwregelgeving. En het gevaar dreigt dat je dan die informele afstemming, die zo goed gegroeid is hier de afgelopen jaren, dat die daardoor verloren gaat. Daarom wel de pastelde kanttekeningen bij dat de regionale uitvoeringsdienst lijkt te gaan kiezen voor het nieuwe werk. En dat betekent dat fysiek gesproken mensen die in dienst van de regionale uitvoeringsdienst zijn hier op dit gemeentehuis een werkplek kunnen vinden, zeker na de verbouwing ook. En dat betekent dat die informele afstemming wel weer in plaats kan krijgen. Belangrijk is ook, ik gaf het net al aan bij de kaderstelling van de Raad, dat u als gemeente op een goede manier invulling geeft aan het opdrachtgeverschap. Want het is zo dat beleidsmatig de gemeente aan zet blijft. Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel, meneer Potman.
Nou, dan volgen er ook nog een aantal conclusies.
En dan geef ik nu nog de heer Puttekeer het woord.
Dank u wel. Heel kort nog, een aantal conclusies die vervolgens kunnen worden getrokken. Ze worden niet getoond, maar ik lees ze wel voor. Zoals gezegd, de uitvoering van de handhaving in Noordoostpolder, dat is op orde. De uitvoering is integraal en is effectief. En dat laat zich ook afmeten in het feit dat overtredingen ook tijdig worden beëindigd. Het zware middel van bestuursdwang of dwangsom inzetten, dat wordt eigenlijk bijna niet gebruikt. Dus dat betekent dat je effectief bezig bent om uiteindelijk de overtreding te beëindigen. En daar is het om te doen. Sommige trajecten kosten echter wel veel tijd. En we zien hier ook wel dat wellicht daar ook een relatie ligt in het feit dat er niet een totaal integraal beleidskader ligt. En dat je wel eens wat meer tijd hebt om af te stemmen met elkaar van wat gaan we hierin doen, hoe ver gaan we erin en wat zijn de afwegingen daarbij. Het is wel gebaseerd, handhaving, op een goed uitvoeringsprogramma. Er wordt gestructureerd en systematisch gewerkt. De gemeenteraad is echter niet strategisch betrokken. De raad heeft niet echt een kader gesteld, een totaalbeleidskader gesteld, op basis waarvan wordt gezegd van nou, het college hier kan op die uitgangspunten of op die bepaalde principes kan uitvoering worden gegeven. Deze is handhaving ook niet als instrument. Hè. De heer Potman die haalde net ook al aan als kijkt over de beleidscyclus. Is nog niet echt als instrument ingebed in het beleid. En dat heeft te maken met name met het ruimtelijk ordeningsbeleid, natuurlijk de openbare ruimte en de leefbaarheid. En het is natuurlijk het totaal maken van je cyclus. Je kunt veel willen en je kunt ook veel als beleid gaan formuleren met elkaar. Maar handhaving blijft natuurlijk als je niet oppast de Achillespees. En je zult ook dat sluitstukje goed rond moeten krijgen. Dan naar de toekomst, de laatste sheet. Er is wat ons betreft een goede basis om een verdere professionaliseringsslag te maken en de handhaving verder te verbeteren. De laatste sheet, griffier, als het mag. Hij staat er. Oh, sorry, eentje terug nog. Ook om dit te realiseren in samenwerking met de RUD. Dus in die zin ligt er een goede basis ook om vervolgens ook de samenwerking verder te ontplooien. Heel duidelijk te zeggen van wat doen we zelf en wat blijft in de uitvoeringsdienst of wat gaat naar de uitvoeringsdienst. En daar ook de goede schaartjes te kunnen knippen. Ja, en voor u als gemeenteraad is het advies van onze kant. Ga in beleid op de diverse terreinen ook handhaving opnemen als een vast onderdeel van de beleidsuitvoering. Dus heb daar aandacht voor. En, ja, en stel zelf een handhavingsstrategieplan vast. En ga daar ook dan vervolgens periodiek in overleg over met het college. Doe dat misschien wat minder op basis van casussen, specifieke casussen. Alhoewel ik de gevoeligheid begrijp van de casus waar we het net over hebben gehad. Maar ga proberen op hand van grotere kaders en principes met het college om de zoveel tijd in gesprek te gaan van nou, dit hebben we als raad ons voorgenomen en gesteld. En hoe wordt daar door het college uitvoering aan gegeven? Tot zover.
Dank u wel, heren Put en Potman, voor uw inleiding en uiteenzetting over het rapport. Ik wil de vergadering in de eerste termijn de gelegenheid geven om reactie te geven op hetgene wat het rapport bevat. Nee, ik zoek even het andere woord. De technische vragen die hebt u reeds schriftelijk kunnen stellen aan de Rekenkamercommissie. Mocht er nog een verduidelijkende vraag naar boven komen, dan wil ik dat graag toestaan, maar graag zoveel mogelijk beperken tot de politieke vraagstelling. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De CDA en de D66, de Politieke Unie en de VVD. Dan begin ik bij de VVD. Mevrouw Klosterman.
Prima, dank u wel, voorzitter. Het doet mijn fractie goed om te horen dat eigenlijk doorgaans de handhaving van de gemeente Noord-Oostpolder op orde is. Dat is natuurlijk een buitengewoon compliment. Zeker als je ziet wat voor rapport daaronder ligt, dan denk ik dat we daar best trots op mogen zijn. We hebben nog enkele vragen naar aanleiding van het uitgebreide rapport. U schetst op pagina 5. Dat de politie wellicht toch even wat beter betrokken had kunnen worden bij het handhavingsbeleid. Wij vroegen ons even af, waaraan heeft u dat gemerkt en welke gevolgen heeft dat mogelijk voor de uitvoering van de handhaving? De tweede vraag, voorzitter, heeft betrekking op pagina 18, waarbij gesproken wordt in het voorbeeld over mogelijk voornemen tot een dwangsom met betrekking tot het theater. Daarna heb ik eigenlijk meer een algemene vraag. Ik kan me herinneren dat het destijds ook in de krant heeft gestaan. En mijn vraag richting college is eigenlijk waarom bedrijven eigenlijk helemaal met naam en toenaam noemen in relatie tot een dwangsom in de krant. Het kan bedrijven toch wel schaden en is het niet mogelijk om dat iets anoniemer te uiten. Dat de gemeente zich zo actief bezighoudt met handhaving. Dat waren eigenlijk globaal onze eerste vragen.
Dank u wel, mevrouw Kloosterman. Ik ga naar het CDA. Wie mag ik die? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een duidelijk geschreven rapport. Bondig, op zich bemoedigend. Een compliment voor de commissie daarvoor. Het samenstellen dan. Dan hadden wij de vragen aan de commissie. Hoe we moeten handelen als raad, als wij dus meer betrokken zouden moeten worden. Als er juridische zaken of als er juridische aspecten bij een zaak zijn, hoe je dan moet handelen. Moet je dan niet juist wat meer terughoudend optreden? Hoe je dan die betrokkenheid van de raad er dan bij ziet?
Dat was uw vraag, meneer Van den Boom. Dank u wel. D66.
Dank u, voorzitter. We hebben het rapport ook doorgenomen. En dat ziet er op zich goed uit. Toch hebben we nog wat brandende dingen die opkomen. En met name ook naar de presentatie van zojuist. Ik heb toch nog iets gemist. Wat in ieder geval duidelijk is dat de kaderstellingen en de doelen die ontbreken. De organisatie is in orde, maar de sturing weer niet. En verder kunnen de mensen het wel, maar de middelen zijn ontoereikend. Dat is wat u zegt. Hè? In het kader van het laatste, dan moet je toch wat selecties maken, natuurlijk controles die je gaat uitvoeren. Dus in het kader van het laatste, er is een bepaalde samenhang in regels, compliance, toezicht en vertrouwen. En juist over het begrip vertrouwen heb ik niets kunnen lezen. Daar heb ik twee vragen over. In hoeverre heeft u kunnen ontdekken of de mate van vertrouwen een rol speelt bij handhaving? Bijvoorbeeld bij de selectie van controles waar ik net op doelde. De tweede vraag is in hoeverre heeft de gemeente een vertrouwenscan van haar relaties gemaakt en dan hier in het bijzonder ten behoeve van controle, toezicht en handhaving? De andere vraag die ik nog heb, voorzitter, is... als ik zo naar het staartje kijk van de RUD... dan lijkt het verlies van de komst van die RUD groter dan de winst. Ik kan het verkeerd inschatten, maar dan hoor ik dat graag dadelijk van de beantwoorder. De formatie die gaat nauwelijks naar beneden eigenlijk, zie je. En dan moet je ook nog de kosten van de komst van die RUD weer optellen. Is die deelname aan die RUD nou wel eens een goede zet geweest?
Dank u wel, meneer Filet. En als laatste de Politieke Unie.
Voorzitter, dank u wel. In eerste instantie zou ik willen zeggen dat ook uit dit rapport blijkt, en dat heeft het college ook altijd gezegd, dat dwangsom nooit het doel is, maar altijd een middel om iets te bereiken. En als je dan je doel bereikt, dan kun je die dwangsom waarschijnlijk ook wegstrepen. Ik ben nog nieuwsgierig naar een iets verder uitleg van de onderzoekscommissie over iets wat op pagina 3 staat, namelijk dat het handhavingsbeleid over het algemeen ook een vierjaarlijkse cyclus kent. Een cyclus die gelijk loopt aan een nieuw college, een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuwe raad. Is het niet logisch dat na vier jaar hier en daar de accenten wat verschuiven en dat je je eigen politieke keuzes maakt? En loop je daar überhaupt risico's bij? Wat u zegt over de RUD, en de heer Filet zegt er ook iets over, ik zou haast geneigd zijn om te zeggen van, geachte commissieleden, nu u dit hoort van een gerespecteerde rekenkamer, bent u bereid om uw stemverklaring over de RUD van een poosje terug te herzien? De Politieke Unie niet in ieder geval, want die was daar niet voor. En datgene wat hier staat, dat zou bijna het lijstje kunnen zijn wat we in commissie in hebben gebracht. Verlies is voorspeld, korte lijnen hebben we niet meer. Ja, al die zaken hadden we kunnen inschatten, maar die hebben we bewust toch genomen. Misschien dat de Rekenkamercommissie of het college dus kan zeggen, als ze op dit moment nog de stoute gemeentes die besloten hebben om niet mee te gaan in die RUD, maar om gewoon buiten de kaders te stappen en meneer Atsma voor een voldongen feit te stellen, die krijgen op het ogenblik veel adhesiebetuigingen. Bent u daarvan op de hoogte? En dan als laatste, u zegt eigenlijk, als raad zou je misschien een handhavingsstrategie neer moeten zetten. Maar in de praktijk lijkt, en dat lijkt misschien wel een beetje op de vraag van de heer Van de Boom, dat die handhaving in onze gemeente vaak te maken heeft met iets wat toegezegd is, niet op papier staat. Iets wat gesuggereerd is en door een burger verkeerd begrepen is. En dan gaan burgers met, of misschien wel wij, met de afspraken aan de haal. Kun je überhaupt als raad wel een verstandig, overzichtelijk en smart handhavingsprotocol neerzetten?
Dank u wel, meneer Haagsma. Dat zijn, dacht ik, de vragen die gesteld zouden gaan worden. Zou ik nu als eerst het woord willen geven aan wethouder Vermeulen.
Ja, het is even de vraag of de vragen die gesteld zijn door mij beantwoord moeten worden of juist door de commissie. Want dat liep een beetje in elkaar over. Een aantal vragen hebben volgens mij betrekking over de aard en de diepgang van het onderzoek. Ik zal proberen om een eind te komen. De VVD zegt van, er komen namen in de krant. Waarom doet u dat nu? Nou, voordat wij publiceren, voordat wij handhavingsbesluiten openbaar maken, dan heeft er al de nodige briefwisselingen plaatsgevonden. Er wordt eerst een constatering gedaan, er wordt een verbeterd traject wordt voorgesteld, er wordt een termijn voorgesteld. Er wordt vervolgens weer een R-appel gedaan, van komt u die termijn nu na, en anders gaan we dwangsommen opleggen, we gaan dreigen met dwangsommen. En dan pas wordt er een besluit genomen en gepubliceerd naar buiten. Dat doen we bewust en dat is ook gang. Maar binnen gemeenteland. En dat is bewust gedaan om voorbeelden te kunnen stellen. Dus iedere organisatie die ineens een naam in de krant ziet, die moet eigenlijk eerst bij zichzelf te raden gaan van, hey, hebben wij de drie brieven, want vaak zijn er drie brieven, maar die niet eerder gezien. Vaak is er ook nog een traject van overleg, heeft plaatsgevonden. En wordt door de ambtenaar, op het moment dat er geconstateerd wordt, het eerst mondeling medegedeeld, vervolgens wordt dat vastgelegd in de vorm van een brief. Daarna gaan de schriftelijke waarschuwingen en vaak vindt in dat tussentraject ook nog gesprekken plaats. Dus pas in laatste instantie gaan we over tot publicatie en dat doen we dus bewust om toch de organisaties daarvan te overtuigen van hun overtreding. CDA, hoe moet je nou omgaan? Want dat is een beetje het punt van, ja, je hebt juridische procedures. We hadden het net over Knoppers. Ja, aan de ene kant is het nog een juridische procedure. Dus aan de andere kant willen we wel dat er de besluiten die de raad heeft genomen, dat die worden gehandhaafd. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke afweging. Ik wil u nog een overweging meegeven. Wat vindt u van het feit van dat misschien u een besluit heeft genomen jaren geleden en dat de maatschappelijke ontwikkeling in een hele andere richting ineens opdreigen te gaan. Dan zitten wij wel, wij, college, maar ook het ambtenarenapparaat, met een stellige uitspraak van de raad over een beleid, terwijl we eigenlijk op ons klompen aanvoelen dat dat beleid misschien wel een beetje achterhaald is en eigenlijk opnieuw geformuleerd moet worden. Ook dat zijn moeilijke afwegingen. Dus wij zijn bij een aantal zaken zijn we gewoon terughoudend met het traject en we maken wel degelijk onderscheid in zaken die echt belangrijk zijn en zaken die wat minder belangrijk zijn en waarvan we bijvoorbeeld al weten dat dat op een niet al te lange termijn leidt tot een herziening van het beleid. D66 zegt van ja, de sturing is niet in orde. Nou, de sturing binnen ons apparaat als college en ambtenarenapparaat is dus juist wel in orde. Dat heeft u kunnen horen. Alleen als u duwt op de sturing is niet in orde. Ja, de sturing door de raad. Er wordt onvoldoende door de raad. Dat is de bevindingen van de rekenkamer. Dan wordt er de normen vastgelegd en er wordt onvoldoende kader gesteld. En dat is ook iets waar de handhavers, de Rekenkamercommissie noemt dat ook, die moeten gewoon houvast hebben. En die moeten erop kunnen terugvallen. Dus dat is
voorzitter, mag ik
dat is de uitleg eigenlijk.
Wat vragen de wethouder, u antwoordt dat zo eventjes. Wat ik ervan begrijp is dat er twee kanten aan de zaak zitten. Eén, het college beperkt zich tot, laten we zeggen, de wettelijke kant van de zaak om de raad erbij te betrekken. En de andere kant is dat de raad zich daar eigenlijk verder ook niet mee bemoeit. Dus er zit wel degelijk ook een, laten we zeggen, een wat weinig proactieve houding vanuit het college naar de raad toe om de raad erbij te betrekken in het hele stuk verwerkt. Dus dan kunt u zeggen dat het vooral niet bij u ligt, maar wel bij de raad. Dat vind ik wat flauw.
Nou, moet het niet zien als flauw. Het zijn nou eenmaal de rollen die zo zijn afgesproken. Het is wel zo dat natuurlijk wij, en daar zijn ook wel voorbeelden van, en die zijn volgens mij zelfs als voorbeeld in het rapport genoemd. Wij weten, en dat was eigenlijk ook het vorige antwoord, wij weten dat natuurlijk de kaders waarbinnen wij moeten optreden, dat is niet een statisch gebeuren, dat is een dynamisch gebeuren. Dus je probeert daarop in te spelen en dat wordt dus in de uitvoering, wordt daar degelijk wel rekening mee gehouden. Wat alleen de fout is, en dat kunt u als verwijt noemen naar het college, ik denk dat dat voor een deel ook zo is, dat moeten we misschien actiever doen, bij u terugkomen met het verhaal van ja, wij willen eigenlijk handhaven, maar we voelen aan ons water aan, laat ik maar zo zeggen, dat het beleid een beetje achterhaald is en misschien ter discussie ze moeten stellen. En vindt u het dan, raad, vindt u het dan goed dat we misschien op een aantal punten wat terughoudender zijn op het vlak van handhaving en komt u gewoon met nieuwe punten en geef ons een nieuw kader. En daar zou je best afspraken over kunnen maken. En dat is volgens mij ook een beetje in de geest wat de Rekenkamercommissie bedoelt. Dat gezamenlijk optrekken, want dat is volgens mij wat u ook bedoelt.
Nou, voorzitter, per interruptie als dat mag. Ik heb het idee dat het college in de afgelopen jaren heel vaak anticiperend tot nieuw beleid, noem het dan maar zo, dingen vergund heeft die je anders had moeten handhaven als het gerealiseerd.
Voor een deel doen we dit dus ook al. Ja, dat is een voorbeeld. Ja, dat klopt. Alleen de mate waarin, hè, op een aantal essentiële punten die heel belangrijk zijn voor, ik noem maar iets, de omgeving, hè, ruimtelijke ordening. Ja, dan kan ik me voorstellen dat wij veel meer behoefte hebben om die kaderstelling wat scherper te doen. Nou, daar zijn wij als college. Hè, u weet, we zijn met contextgedrevenheid bezig. Dat heeft hier ook allemaal mee te maken. Van luister je naar die burgers, neem je dat beleid nou serieus of niet? En probeer je daar wat sturend in op te treden. Wat betreft, dat vond ik een moeilijke, speelt vertrouwen een rol bij handhaving? Nou, we leven in een rechtsstaat, ik heb dat zojuist ook genoemd. En dat betekent dat je normen en waarden hebt. Sommige liggen vast, sommige kan ieder op zijn klompen aanvoelen wat wel en wat niet kan. Dat is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Alleen het ligt niet zo keihard vast. En dat is misschien een punt waar we nog eens een keer naar zouden moeten kijken. Van hoe kan ik daar nou iets concreter handjes en voetjes aan geven? Het is natuurlijk zo dat op het moment dat wij handhaven, dat zei ik net al, begint met de kaderstelling. Op het moment dat wij een beleidsplanning hebben of bestemmingsplannen en we gaan op basis daarvan handhaven, hebben we een houvast. Maar ook daar mogen we ervan uitgaan dat fatsoenlijke burgers, en die hebben we hier over het algemeen, dat die zich houden aan de regels en aan de normen. Maar het is wel zo, en dat staat ook in het rapport van de Rekenkamer, dat het aan het college is, en ook aan de raad denk ik, maar primair aan het college, om de regels ook uit te leggen en de achtergronden van de regels heel goed, scherp en duidelijk te maken. Want iedereen die snapt dat, dan moet ik een voorbeeldje geven, dat je niet een schuttingje bouwt van 3 meter hoog, omdat dan de buurman in de schaduw zit. Iedereen die snapt dat. Dat hoef je eigenlijk niet in de regels vast te leggen. Maar in sommige gevallen moet je daar wel op kunnen terugvallen. En dan is het noodzakelijk om dat beroep te doen daarop. Nou, dat vertrouwen, dat is dus een beetje een moeilijk begrip. Maar wel degelijk speelt dat als leidraad een rol.
Ja, vertrouwen is inderdaad lastig. Maar ik ben heel nieuwsgierig of de Rekenkamercommissie er iets van kan zeggen dadelijk. Of misschien nu meteen.
Misschien in mijn aanvulling straks of niet. Zal ik even mijn verhaaltje afmaken? Ja, is goed. RUD-vorming, is het verlies niet groter dan de winst? Nou, RUD, regionale uitvoeringsdienst, slaat niet alleen op handhaving, maar ook op vergunningen. Zoals u weet, naam werd net al genoemd, ATSMA, die voert een beleid. Daar is destijds eigenlijk min of meer aan de gemeentes opgedrongen om te gaan samenwerken op dit punt. En er zijn gemeentes geweest die hebben dat in een andere vorm gedaan dan wij. En je kan je inderdaad afvragen, maar dat is al een behoorlijk politieke mening, of het verlies inderdaad niet groter is dan de winst en of dit wel een goede zet is. Ik heb daar eigenlijk nu, zeker gezien het feit dat we nog maar net begonnen zijn, nog geen oordeel over. Ik weet wel dat de deskundigheid, dat staat ook in het rapport van de Rekenkamer, de deskundigheid denk ik groter zou kunnen zijn op een aantal punten. Neem niet weg dat ik vind dat wij hier in huis, en dat wordt een beetje bevestigd ook door de Rekenkamer, volgens mij onze zaadjes redelijk goed voor elkaar hebben. En dus kan je je afvragen, als je gaat samenwerken in een groter verband, of dat dan die know-how en die positieve insteek, of we die dan nog houden. Maar ja, de tijd zal het leren. Het is min of meer ingegeven door Rijksbeleid. We zijn min of meer gedwongen om hierin mee te gaan. Maar het had achteraf gezien, is dat altijd makkelijk praten. Misschien op een andere manier gemoeten, maar we zijn ook maar net begonnen. Mijn collega Willy Schutter zal misschien daar nog vanuit zijn verantwoordelijkheid voor vergunningen misschien ook iets over kunnen zeggen, maar dat hoor ik dan wel. Ik wil even over eens per 4 jaar, de Politieke Unie stelt die vraag, eens per 4 jaar handhavingskader vaststellen. Ja, dat loopt inderdaad synchroon aan het collegeperiode. Ik denk ook dat het verstandig is, en dat zou eigenlijk een uitdaging moeten zijn voor de politieke partijen, om in hun verkiezingsprogramma niet afspraken te maken of iets te zeggen over handhaving. Dan kan dat misschien gebruikt worden voor collegeonderhandelingen, want daar kan je heel wat dingen over zeggen. Welke accenten leg je? Vind je dat het college daar steeds een bepaalde richting op moet gaan? Of vind je dat misschien dat de burgers daar meer betrokken bij moeten worden? Ja, het zijn allemaal politieke uitspraken. Maar waar het wel om gaat, en dat werd door de Rekenkamercommissie ook gezegd, het gaat om de kaders. En die kaders, die worden natuurlijk in het begin van een periode al in hoofdlijnen vastgelegd. En met het HUB, het handhaving uitvoeringsprogramma, wat we ieder jaar weer opnieuw vaststellen, proberen we dat een beetje te fine-tunen en af te stemmen op de meest actuele en politiek wenselijke situatie. Dus dat het gelijk loopt aan de college- en raadsperiode, ja, dat is zo. En of dat wenselijk is, ja, ik denk als je dat politiek bekijkt, ja, dat misschien nog wel handig is. Maar goed, het is aan u, denk ik. Laatste opmerking, handhaven. Wordt er niet te veel vanuit misschien wat informele zaken die door college of ambtenaren is toegezegd. Misschien wordt dat dan niet te veel verwachtingen gewekt. Daar kwam het een beetje op neer, hè, waarbij we dan misschien wat in de problemen zouden kunnen komen. En dat is een van de onderwerpen waar ik steeds weer op terug moet komen. Mijn ambtenaren handhaving, weten heel goed wat hun bevoegdheden zijn en weten heel goed welke normen en waarden ze aan moeten leggen. En die weten ook heel goed wat de zaken zijn waarop wel en waarop niet gehandhaafd moet worden en in welke mate er gehandhaafd moet worden. Dat heeft natuurlijk te maken met de dynamiek van de wet en regelgeving.
Dank u wel, meneer Vermeulen. U bent vrij volledig geweest, dacht ik, in de beantwoording. Maar misschien dat er nog een gaatje is overgebleven voor de Rekenkamercommissie, meneer Put.
Nou, een paar kleine dingen. Ik stel in ieder geval vast dat de portefeuillehouder het rapport goed heeft gelezen. Dat doet ons deugd. Er was nog een vraag gesteld over de politie. Waar het gaat om van de betrokkenheid. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor de politie. Dat geldt voor meerdere, die worden ook genoemd. En meerdere partners eigenlijk waar het gaat om handhaving. Dan hebben we het over de politie, het waterschap, de provincie. En we zeggen niet dat het nu niet gebeurt. Maar we zeggen eigenlijk van nou dat zou je nog verder kunnen uitbouwen en ontwikkelen. En een van die dingen ook als je dus toe overgaat dat je de handhavingsparagrafen per beleidsonderdeel goed uitwerkt. Dan krijg je automatisch dat er een verbinding komt en dat die betrokkenheid en dat er alertheid op is om die partners ook beter erbij te betrekken bij het handhavingsproces. Daar waar zij ook een rol vervullen of waar een gezamenlijke rol kan zijn. Misschien nog heel even kort waar het gaat om het kaderstellende onderdeel. Daar hebben wij inderdaad een opmerking over geplaatst. En ik denk ook dat het in de zin wel opgevat kan worden van ga als college en raad ook met elkaar het gesprek aan hierover. Ga eens kijken van op basis waarvan je met elkaar tot een aantal uitgangspunten kunt komen. En vervolgens dat je dat vervolgens periodiek nog eens een keertje met elkaar nog eens een keer doorneemt van zitten we nog steeds op die koers. En ja, ik denk dat een raadsperiode, het begin van een raadsperiode een moment kan zijn om dat opnieuw te herrijken. Van hebben we de prioriteiten helder, willen we daar andere nuances of andere kanttekeningen bij plaatsen. En vervolgens om de zoveel tijd met het college op basis van principes en uitgangspunten en op basis van kaders en niet op basis van specifieke casussen. Proberen om het handhavingsbeleid verder ook richtingen te geven met elkaar. Waar het gaat om het onderdeel vertrouwen, weet ik niet of de onderzoeker daar nog een opmerking over wil plaatsen. In de zin van, is die daar nog iets over tegengekomen? Dat was de vraag ook, als ik me niet vergis.
Ja, dat vertrouwen dat is natuurlijk wel een ingewikkeld begrip. Het is wel zo dat ook hier met name risicoanalyses worden gemaakt. En in die risicoanalyses kun je, en ik moet eerlijk zeggen, waarschijnlijk toch een beetje in de beslotenheid van die sessies, kun je dat soort aspecten wel een rol laten spelen. Hoewel je het in die risicoanalyses niet over individuele bedrijven hebt, tenzij het heel specifieke bedrijven zouden zijn, unieke bedrijven. Maar ga ik meer hebben over typen bedrijven en type overtreding, ook als het gaat om bouwen en dergelijke. Dus daar kan dat aan de orde gekomen, maar het is niet zo dat we nu expliciet dat begrip vertrouwen, wat volgens mij ook nog, dat gaat wel steeds een belangrijke rol spelen, maar het is allemaal nog vrij recent. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat in de naaste toekomst een belangrijke rol gaat spelen dan tot nu toe is gebeurd.
Nou, zo nieuw is het niet hoor. Het is A, een heel oud begrip natuurlijk, maar B, het is ook een enorm oud begrip in het kader van toezicht en handhaving. Dus dat is helemaal geen nieuws onder zon. De vertrouwenskern, die kent u ongetwijfeld.
Zijn de vragen van de verschillende fracties hiermee voldoende beantwoord? Mevrouw Kloosterman.
Ja, voorzitter. Ik had nog één opmerking voor de wethouder. In de beantwoording is vrij uitvoerig ingegaan op de procedure en op de briefwisseling. Maar daar twijfelt mijn fractie niet aan. Er is ook geen aanleiding om daaraan te twijfelen. Wat ons is opgevallen is dat de ene keer in het krantenbericht wel de naam van het bedrijf wordt genoemd en de andere keer niet. Dus onze boodschap is eigenlijk om daar één lijn in te trekken en terughoudend mee om te gaan daar waar je echt een naam gaat vermelden.
Ja, ik kan erop reageren. Het is aan de pers om persberichten wel of niet integraal over te nemen. Dus als men vindt dat de naam weggehaald moet worden, terwijl het wel, want wij vermelden het wel. En dat is ook bewust, dat heb ik u uitgelegd. En het is vervolgens aan de pers om daar wel of niet wat mee te doen. Als u kijkt naar de besluitenlijst, u ziet in de Flevopost, dat geloof ik, eens per week ziet u die op de pagina van de Noordoostpolder, ziet u de besluiten, daar worden gewoon de naam en toename worden gewoon vermeld. En sommige media die maken daar een afzonderlijk verhaal van, een ander die laat dat verder schieten. Ja, het is zo, het is niet anders. Kijk, waar het om gaat is de voorbeeldfunctie. Waar het om gaat is dat, en dat zijn vaak ook zaken van veiligheid. Die gewoon heel belangrijk zijn en dus een hoge prioriteit verdienen. En je moet er niet aan denken dat er een brand zou uitbreken. Wij zouden dat niet hebben geconstateerd. Dat wil ik niet voor mijn rekening nemen. En dus moet ik voorbeelden stellen. En dat is een heel gebruikelijke en heel normale procedure. En daar is dus, want dat moet u natuurlijk wel bij betrekken. En daarom heb ik dat zo uitgebreid ook toegelicht. Er zijn verschillende gesprekken, vaak ook zienswijzes, vaak ook brieven aan vooraf gegaan. Ja, op een gegeven moment moet ik een streep trekken.
Nou, de VVD-fractie heeft daar alle begrip voor. Maar het is natuurlijk aan het college zelf om te kiezen om wel of geen namen te vernoemen. En je kunt ook voorbeelden stellen zonder concrete namen te noemen. Dus mijn fractie wil dat graag meegeven.
Met uw goed. Ja, de heer Raagsma nog even voor de eerste termijn.
Nee, ik wou naar de tweede termijn.
U schijnt mij toch te moeten volgen. Dan vraag ik eerst de vergadering of we hiermee de eerste termijn af kunnen sluiten. Zo ja, dan ga ik naar de tweede termijn waarin ik u de gelegenheid wil geven om elkaar te bevragen. En ik vraag u het advies voor de behandeling in de raad. Ik wou hetzelfde rondje nog even maken en dan begin ik nogmaals met de VVD. Mevrouw Kloosterman.
Ja, dank u voorzitter. Mijn fractie heeft overweging gemaakt om geen opmerkingen eigenlijk meer te maken over het RUD, omdat het een bekeken zaak is. Maar de andere fracties konden het toch niet laten om daar een opmerking over te maken. Daarbij wilde ik wel opmerken dat mijn fractie zich zeker aansluit bij de opmerking van D66 en van ONS. Omdat het toch geen goede doordachte besluitvorming aan vooraf is gegaan. En dan vooral de afweging, nut en noodzaak om in een gemeenschappelijke regeling op te gaan. Dus ook mijn fractie heeft daarom ook tegen gestemd. En wellicht dat er in de toekomst nog eens goed heroverwogen kan worden om daar eventueel andere keuzes in te maken. Verder wil mijn fractie opmerken dat ook ten aanzien van het beleid, dat we het een hele goede zaak vinden dat er één keer in de vier jaar beleid wordt gemaakt. Dat zagen we ook staan op pagina 3. En dat vinden we eigenlijk uitstekend en ook passen inderdaad bij een collegeprogramma. Dus wat ons betreft wordt dit straks een hamerstuk met wel deze opmerkingen erbij.
Dank u wel, mevrouw Kloosterman. CDA, meneer Van der Boom.
Volgens ons komt het niet terug in de raad. Of hebben we het nou niet goed begrepen? We hebben het er nu over en dat het dan niet terugkomt.
Het komt terug in de raad, meneer Van der Boom. Mijn informatie is, en daar houden we het even op, dat het wel terugkomt in de raad. Ja. Graag uw standpunt.
Dan gaan wij akkoord als de aanbeveling zal worden overgenomen.
Dank u wel. D66, de heer Filet.
Ja, dank u. De aanbevelingen worden overgenomen door het college. Dus dat is buitengewoon verheugend. Ik wil even reageren op wat mevrouw Kloosterman net zei over de RUD. Ik heb niet het gevoel dat daar een onzorgvuldige besluitvorming aan de grondslag ligt, zoals u net suggereerde of schetste. Althans niet wat ons betreft. En maar wat dit verhaal vanuit dit rapport voor ons aangeeft, is dat we dat veel kritischer moeten volgen dan we dat in eerste instantie, en die hand steek ik wel in eigen boezem, tot nu toe gedaan hebben. Dus we zijn nu wakker.
Nou, de Rekenkamercommissie die merkt op min of meer opgelegd door het Rijk. Maar zo is het ook.
Ja, en zo is het, ja. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet kritisch kunnen blijven volgen, om kijken waar we anders kunnen zijn of anders kunnen willen.
Ja, u kunt het kritisch volgen, maar zoveel invloed heeft u er straks niet meer op, hoor.
Ik ben benieuwd, we gaan het meemaken. Terug naar het rekenkamerrapport. De wethouder suggereerde om handhaving, u zei het net ook, mevrouw Kloos, om handhaving in de verkiezingsprogramma te verwerken. Dat lijkt ons een uitstekend idee, dat gaan we zeker doen. Zeker als dadelijk nieuwe collegeprogramma geschreven moet worden, dan kunnen we daar in ieder geval ook wat haakpunten in vinden. Voor ons is het verder een mooi hamerstuk, voorzitter.
Gaan jullie meedoen dan?
Dank u wel.
Dan kunnen we dadelijk ook hebben, meneer Keuken.
P van de A.
Ja, wij zijn tevreden over het collegevoorstel. We zijn ook tevreden over de aanbevelingen die in het stuk staan. Vonden het ook goed onderbouwd. En nog even terug. Wij hebben ook in het verleden gewezen op de gevolgen van schaalvergroting. Dus laat het maar passeren. Maar er is een systematische fout gemaakt bij de schaalvergroting. En daar hebben we nu de lasten van. En daar hebben we voorlopig even mee te doen. En ik deel het standpunt van mevrouw Kloosterman. Dat is over ons gekomen. Er is voor ons besloten. En daar krijgen wij voorlopig even geen vinger tussen. Maar wellicht kan een ander kabinet dat weer wat anders uitvogelen.
Dank u wel, meneer Van der Velden.
Ja, lust.
Ja, nee, ik heb een advies gehoord dat u er positief in staat.
En bovendien een goed stuk.
Prima, dank u. Politieke Unie, meneer Haasma.
Ja, voorzitter, ik moet in deze termijn toch nog een keer een beetje verbazing van me afpraten, want hoe goed een aantal partijen in de bespreking van de RUD ook hun best hebben gedaan om de andere partijen op een ander been te krijgen, dat is toen niet gelukt. En datgene wat de Rekenkamer nu schetst, is niets nieuws onder de zon. Dat hebben we toen ook allemaal naar voren gebracht. En nu komen er allerlei spijt op tanden. Als de heer Vermeulen namens het college zegt van ja, misschien is het wel meer verlies dan winst. We hebben vandaag gemerkt dat, en dan noem ik er maar twee, de forense tax en de langstudeerboete van de baan zijn. Zou er niet eens een briefje naar Den Haag moeten? Misschien zeggen ze dan, Atsma, wie is dat eigenlijk? Dat gewoon datgene wat we nu als verlies bestempelen, dat teniet gedaan zou moeten worden. Want nu zeggen PvdA van ja, dit is over ons gekomen. U had toch gewoon tegen kunnen stemmen. Er zijn in Friesland en in andere provincies genoeg gemeenten die gewoon gezegd hebben, wij doen aan dit feest niet mee. Wij zorgen dat we een redelijk alternatief bieden. Nou, dat is in deze raad toen naar voren gebracht. U hebt daar toen bewust nee tegen gezegd en dat betreur ik nog steeds. Dus ja, dan ben je denk ik een beetje spijt op tand. In de richting...
Meneer Haasma, ik wil er wat over zeggen hoor.
Prima.
Dat verschilt me niet achter. U slaat hier gewoon even de spijker op zijn kop. Klaar.
Nou, dan stel ik voor dat u een van de onderhandelaars, en dat is 50% op het ogenblik die aan tafel zit, de PvdA een brief stuurt en zegt van, zorg er nog voor dat er wat gaat gebeuren. Want wij vinden het jammer dat we erin gestonken zijn.
Meneer Haasma, mag ik uw standpunt?
Ja. Maar ik wil nog wel iets zeggen. Dat vertrouwen waar we zojuist een beetje over discussieerden, eigenlijk vind ik dat handhaving in Noordoostpolder heel veel vertrouwen herbergt. Want op heel veel dossiers handhaven we niet, maar gaan we alleen op een melding zo nu nog eens even controleren. Ik denk dat we nou 98% vertrouwen hebben en 2% op basis van het piepsysteem, dat je zo om je heen kijkt en denkt van ja, die schutting is inderdaad iets te hoog, daar gaan we eens naar kijken. Dus het vertrouwen zit er wat ons betreft wel heel erg in. Moet je nu in een verkiezingsprogramma of in een collegeprogramma heel stringent iets zeggen over handhaving? Ik heb het idee dat wij als Politieke Unie dat juist niet willen. Want wij hebben er iets over gezegd, namelijk als we het beleid vaststellen, als we een bestemmingsplan vaststellen, als we besluiten nemen, dan zijn dat in principe toch ook de kaders waarop je handhaaft, want daar houden we ons aan. Je neemt een bestemmingsplan aan, daar staat keurig netjes in wat er moet gebeuren. En omdat het college zegt dat ze de adviezen van de Rekenkamer overneemt, is het ook voor de Politieke Unie verder een hamerstuk. Maar ik hoop nog op een briefje naar Den Haag, of van het college, of misschien wel van de PvdA.
Dank u wel, meneer Haasma. Meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ONS onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. En al heb ik misschien eerder de indruk gewekt, een andere indruk gewekt, wil ik toch zeggen dat handhaving ook voor de fractie van de ONS een middel is en geen doel. En waar het duidelijk stellen van kaders door de Raad op dit onderdeel kan helpen tot helderheid en strak bestuur, dan zou ik zeggen, zet de Raad maar in om dat mee te helpen in de benen te krijgen.
Dank u wel, meneer Paul.
Hamerstuk.
Meneer Visser.
Wij zijn blij om te lezen dat het in de basis goed geregeld is met de handhaving binnen de gemeente Noordoostpolder. Er is ruimte voor verbetering. Daarvoor zijn een aantal hele heldere aanbevelingen geformuleerd. Waarvan het college ook zegt, wij nemen ze over. Een aantal aanbevelingen gaan heel rechtstreeks naar de Raad. Het voorstel is dat wij die overnemen. En wat ons betreft willen wij dat graag en is het een hamerstuk.
Dank u wel, meneer Visser. Mevrouw Wiedijk.
Hamerstuk.
Dank u voor uw korte reactie, meneer.
Ja, voorzitter, uiteraard zijn we tevreden over de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie doet, met name gericht richting het college. Ten aanzien van de aanbeveling die naar de Raad wordt gestuurd, dat zijn we eigenlijk niet zo gelukkig mee. Ik denk dat het niet nodig is. In het rapport staat ook dat in de bespreking met de commissieleden de meeste raadsleden hebben aangegeven, nou, wij zitten eigenlijk niet te wachten op een extra rol in het kader van de handhaving. Wat ons betreft is het prima belegd bij het college. Nou, die mening, die houd ik overeind, want ik heb die ook in het gesprek met de Rekenkamer naar voren gebracht. En ik vraag me dus daadwerkelijk af of het nodig is dat wij als raad op alle terreinen waar we beleid over voeren, het college moeten opzadelen met een opdracht om een handhavingsparagraaf mee te nemen. Dat het college die opdracht zichzelf heeft toegedicht, dat spreekt mij wel aan. Want wij gaan uiteraard over de vaststelling van dat beleidstuk. En dan kunnen we op basis daarvan heel goed beoordelen of de handhavingsparagraaf die het college heeft gemaakt, of die ons goed dunkt of niet. En we kunnen daar eventueel bij amendement iets anders over zeggen. Maar vervolgens, om nog op een hoger niveau en zeg maar een algeheel beleidskader te gaan realiseren voor handhaving, daar heb ik grote twijfels over. Om twee redenen. Ten eerste, omdat het de vraag is voor ons of je dat wel voor elkaar krijgt en of het niet in feite een heel erg globaal stuk wordt waar je eigenlijk geen handen en voeten aan kunt geven, behalve in de uitvoering van de praktijk. Nou, dan kunnen we het ook in de uitvoering van de praktijk houden. En ten tweede, voor de agenda van de Raad zelf, als ik nu hoor dat alle partijen van zin zijn bij de collegeonderhandeling het in te brengen en vervolgens in beleid van de Raad te gaan vaststellen, dan ben ik bang dat de volgende Raad opgezadeld wordt met een stuk of 10, 15 beleidsvelden waar binnen een half jaar of een jaar nieuw beleid op moet worden geformuleerd. Nou, ik denk dat het niet verstandig is om onze opvolgers daarmee op te zadelen, hoewel ik een aantal fracties begrijp dat die daarop zitten te wachten dat ze dat mogen gaan doen. Maar ik denk dat het een overbelasting is, een onnodige overbelasting is van de Raad.
Voorzitter, mag ik de Bakker een vraag stellen?
Mag ik even afsluitend aan de heer Bakker vragen of hij dit toch als een hamerstuk wil behandelen?
Nou, voorzitter, dit breng ik nu in discussie. Ik merk dat er een reactie komt op deze discussie. En ik denk dat het goed is om dit punt op de agenda nu in de commissie even uit te discussiëren, om te kijken of er in de Raad bij de besluitvorming hierover iets anders gezegd moet worden dan wat er nu gezegd is.
Dan geef ik even het woord aan de heer Filet, echter om hem alleen de kans te geven om elkaar te bevragen en niet om met elkaar in debat te gaan.
Nee, gewoon een verhelderende vraag, voorzitter. En, ik snapte niet helemaal wat de heer Bakker bedoelde. Voor mijn scherpte, is uw indruk dat de Raad voldoende alert is op de algemeen kaderstellende taak die ze heeft en ook buiten het wettelijke om?
Nou, ik denk dat de aanbeveling die het college overneemt, namelijk in beleidsnota's een handhavingsparagraaf neer te zetten, en wij gaan over die beleidsvelden, ik denk dat dat voldoende voor de Raad zou kunnen zijn om de handhavingselementen die waar we als Raad verantwoordelijkheid voor hebben, om die inzichtelijk te krijgen.
U wordt gelukkig al iets voorzichtiger, zou kunnen zijn. Kunt u dat niet beter gewoon regelen?
Nou, ik heb aangegeven dat ik me afvraag of je een algeheel beleidskader wel kunt maken over handhaving. Daar heb ik grote twijfels over. Dus dan zeg ik, laten we onszelf nou niet opzadelen met zaken waar we niks mee kunnen.
Meneer Bakker, mag ik dan nu...
Voorzitter, ik had nog een vraag.
Oh, sorry, meneer Van der Velde.
Als ik goed beluisterd heb en dan... zover ik heb begrepen heb, is het raadsvoorstel en de conclusies en aanbevelingen, en met name de aanbeveling vanuit de Rekenkamercommissie, ik kan ernaast zitten hoor, in lijn met wat u aangeeft, en met name uw eerste opmerking. Als dat niet zo is, dan heb ik dat schijnbaar verkeerd geïnterpreteerd. Ik denk het niet. Dus ik denk dat het in lijn is met de opmerking die u plaatst. Als dat... Mocht dat niet zo zijn, dan deel ik in ieder geval uw opvatting.
Nou, het is uiteraard is het ook een interpretatie voor een deel. Want waar het om gaat is versterk de strategische rol van de Raad. Daar staat, verkrijg meer inzicht in het doorwerken van een handhavingskader door het strategisch handhavingsplan vast te stellen. Daar gaat het mij om. Dat is de vraag, of daar ben ik het in feite niet mee eens, dat wij ons als Raad nu vastleggen op het maken van een handhavingsbeleidsplan. Dat vind ik overbodig. Dus ik zou voor willen stellen om dus wel die strategische rol van de Raad versterken, maar door middel van wat daarvoor staat, namelijk dat het college bij inhoudelijke beleidsdoelen zorgt dat er een handhavingsparagraaf is. Dat lijkt mij voldoende. Dus dat punt 2, dat lijkt mij overbodig.
U wordt nu niet meer in de reden gevallen, meneer Bakker. Wat doet u ermee? Een hamerstuk of wilt u het terug laten komen als een debatpunt?
Ik denk dat ik voor zal stellen om dat punt uit het voorstel te halen en met een amendement te komen op dit voorstel.
U komt met een amendement. Goed, dank u wel. Signaleer ik dat GroenLinks een amendement voor dit punt aangekondigd heeft en de andere partijen dit als een hamerstuk willen behandelen in de Raad. Dan dank ik de heren Put en Potman voor hun bijdrage en hun inbreng in deze vergadering. En zou ik voor willen stellen om even een kop koffie te drinken, 10 minuten lang, dus tot 9:10.
pauze gepauzeerd. Ja. Waarom komt hij nou niet? Hallo? Oh. Ja.
Dames en heren, met uw goedvinden heropen ik de vergadering.